nou eigenlijk zijn we bij jou aangeschoven.
De afgelopen jaren dat echt een beweging is geworden. En soms ook een heel moeilijke rol was.
Probeer het op te zetten.
Je ziet dat het met herstel.
Dit is Lef, Hoop en Groei. De podcast van de Herstel Academie Haarlem en meer. Over zelfontwikkeling, herstel, in je eigen kracht staan, ervaringsdeskundigheid en nog veel meer. Met elke keer een bijzondere gast die helemaal aansluit op het thema van de uitzending. Lef, Hoop en Groei wordt voor 100% gemaakt door Peers.
Nou, welkom bij de podcast van de Herstel Academie, Lef, Hoop en Groei. Mijn naam is Tim Kreuger en naast mij zit Philip Delespoel op Spruit. Ik ben hoofddocent bij de Herstelacademie Haarlem en Meer. Nou, misschien hebben jullie ons al even gemist, want we hebben nu bijna een jaar geen podcast opgenomen. Onder andere het collega Rob er even tussenuit lag. Gelukkig niet zo lang, hè Rob?
Nee, dat scheelt. Ja.
En up and running.
Ik ben er weer helemaal bij.
Jazeker, gelukkig wel. En nou, heel fijn, Filip, dat jij bent aangeschoven. Nou, eigenlijk zijn we bij jou aangeschoven.
Ja, jullie hebben ver moeten rijden om tot in Maastricht te geraken.
Ja, het was ver rijden, maar het was een aangename rit ook in de auto van Rob. En, mooie weer.
Het koffiemomentje was heel naar bij Starbucks. Heel vervelend.
Ja, dus ik ben blij dat we jou te gast hebben in onze podcast. Nou, je bent hoogleraar innovatie in de GGZ bij de Maastricht Universiteit en klinisch psycholoog. En er zit een aantal besturen ook her en der. Andere ook van CCF waar we allebei in zitten. Mm-hmm. En nog meer zaken in de GGZ eromheen waar je betrokken bij bent in de afgelopen jaren. De nieuwe GGZ onder andere. En, GEM, ecosysteem.
Ja.
Nou, daar gaan we straks ook nog wel meer over hebben. Ja, eigenlijk wat we willen bespreken is vandaag. Goed, wij werken natuurlijk op een herstelacademie, vanuit 100% peer support.
Ja.
Voor en door mensen met psychische of verslavingskwetsbaarheid.
Ja.
In een leeromgeving. Waar cursussen en trainingen geven en een ontmoetingsplek zijn.
Ja.
Wat denk jij hoe die rol van herstelacademies eruit ziet? Wat voor rol die heeft in de ondersteuning van mensen met psychische of verslavingskwetsbaarheid?
Ja, ik denk dat het een cruciale rol heeft op dit ogenblik. Hè. Je ziet dat in de afgelopen jaren dat echt een beweging is geworden. Zelf was ik daar in het begin wat voorzichtig mee, omdat ik oorspronkelijk liever gezien had dat herstelacademisch niet als een soort parallelle zorg zou ontwikkeld worden, maar als een deel van het integrale veld. En dat was ook in de tijd dat je vooral ook dacht dat je ervaringsdeskundigen moest gaan integreren in alle vormen van zorg. Ja. Ja, we hebben eigenlijk gezien dat in die ontwikkeling die op zichzelf wel belangrijk geweest is in het begin, denk ik. Maar dat soms ook een heel moeilijke rol was voor ervaringsdeskundigen. En dan zie je dat die ontwikkeling van herstelacademies die rol veel duidelijker en die maturiteit veel sneller heeft doen groeien. En eigenlijk ben ik daarom ook heel blij met die ontwikkeling.
Mooi, goed om te horen. Maar je zegt eigenlijk had je liever gezien dat op integrale manier dus in samen werd opgezet. Zoals misschien in co-creatie, zoals je dat ook hebt. Recovery colleges in Engeland. Nou goed, in Nederland. Enik en Utrecht is mee begonnen. Recovery college om echt wel verbonden aan Lister, maar wel proberen het op te zetten vanuit 100% peer support, dus die community op te zetten. Maar je ziet wel een duidelijk verband ook, toch?
De zorg. Kijk, zelf ben ik in het begin van mijn carrière ook wel veel bezig geweest met consumer en initiatieven en dit soort zaken. Dat was dan gewoon in de brede tewerkstelling. Niet in de specifieke zorg of maatschappelijke integratie gerelateerde tewerkstelling, maar vooral in de brede tewerkstelling. En dat ging dan over zorgboerderijen die peer supported waren. Kleine bedrijfjes, tuin onderhoud, al dit soort dingen. Maar dat is 40 jaar geleden ongeveer. Dus dat is een hele lange tijd geleden. En wat me daar altijd in opviel, was hoe moeilijk dat te realiseren was in een Nederlandse context. Ik denk dat we een aantal van dit soort zaken wel zien in de LVB-sector. Hè? Maar in de psychiatrie-kant, terwijl dat ja, belangrijke punten zijn in Italië of in Duitsland en een aantal andere landen, zie je dat in de psychiatriekant uiteindelijk in Nederland heel weinig gebeuren. En heel moeilijk van de grond komen. Heel vreemd, maar toch was het zo. En je ziet dat met herstelacademisch op dit ogenblik heel anders is. Hè? Dat groeit wel, maar het is ook tegelijkertijd ook voor een groot deel een gesubsidieerd product natuurlijk. Terwijl dat die consumer en bedrijfjes uiteindelijk helemaal hun eigen beroep moesten ophouden. Eigenlijk, hè. Af en toe in de beschutte werkomgevingen zaten. Ja. Maar heel vaak ook gewoon burgerinitiatieven waren. Initiatieven van mensen die gewoon op een zeker moment besloten om zelf het heft in handen te nemen en aan het werk te gaan. En zo een bedrijfsstructuur te ontwikkelen. Dat was soms heel moeilijk levensvatbaar. Dat zie je op dit ogenblik bij Herstel Academisch een heel stuk beter gaan. En dus op die manier ben ik ook wel heel blij dat dit in het zorglandschap zich ontwikkeld is. Zelf, als je nadenkt over ecosystemen, hoop je dat ze in het zorglandschap zich ontwikkelen, maar ook tegelijkertijd zich verspreiden in het ecosysteem. Dat het niet weer om een volgende zuil is aan de zorg, aan het zorgnetwerk of aan de zorgomgeving die we hebben.
Ja. En kun je me uitleggen wat die ecosystemen zijn dan en inhouden?
Oh, ecosysteem is natuurlijk een heel een breed begrip. Het startpunt is, een ecosysteem is in principe de wereld waarin dat we leven. Ja. En dus ook alle resources in de wereld waarin dat we leven. Dat is de meest generieke manier om een ecosysteem te gaan beschrijven. De meest basismanier om een ecosysteem te gaan beschrijven. En dan zoek je eigenlijk, wat zit daar allemaal in? In principe zit daar alles in. Daar zit de bakker in, daar zitten families in, daar zit de voetbalploeg in, daar zit buurtwerk in, daar zit vakteams in, daar zit vrij gevestigde hulpverleners in, herstelacademies in, maar in principe alles. Het idee bij ecosystemen is bazaal dat ecosystemen er zijn. Hè? Je moet geen ecosystemen ontwikkelen. Ecosystemen zijn er gewoon. Dan is het natuurlijk de vraag van soms net voor het doel waarin dat die ecosystemen tot rendement moeten komen, namelijk dat mensen als burger kunnen functioneren en weerbaarheid kunnen ontwikkelen voor hun eigen kwetsbaarheden, is een van de bedoelingen natuurlijk dat een ecosysteem verrijkt wordt zodanig dat mensen meer opportuniteiten, kansen krijgen in het leven. En daar zie je ook tegelijkertijd in dat een van de dingen wat dat je wilt proberen te voorkomen is dat mensen ingezogen geraken in een zorgsysteem.
Ja.
Waar dat je het gevoel krijgt dat daar alle oplossingen zijn, terwijl dat de bedoeling van een ecosysteem is dat uiteindelijk de oplossingen op heel veel verschillende plaatsen zijn. En dat het slechte zorg is op het moment dat je mensen wanhopig maakt, opdat ze gaan denken dat één ding de oplossing is. Dus een van de belangrijke punten in een ecosysteem is dat het verspreid is en dat mensen een weg zoeken in de ontwikkeling van weerbaarheid, in de ontwikkeling van gezondheid, door dingen uit te proberen die de moeite waard zijn om uit te proberen. Niet dingen die je gaan redden. Maar vooral dingen die de moeite waard zijn om uit te proberen. En dus dat betekent ook dat je tegelijkertijd ervan uitgaat dat in een ecosysteem de normale dingen de belangrijkste dingen zijn.
Ik zeg altijd bij, normaal niet in termen van beantwoorden aan de norm. Maar normaal in termen van voor iedereen beschikbaar gewone dingen. Die voor iedereen ook hen helpt om hun ding te doen in hun leven. En dus op die manier hoop je eigenlijk dat de mogelijkheden die we soms vanuit de zorg organiseren, ook verdwijnen in dat ecosysteem. Deel worden van dat ecosysteem. Want voor met dat er te veel vlakken ontstaan, wordt het aangezogen en gaan mensen vergeten dat andere dingen er ook kunnen toe doen. En dan zit je hopeloos te wachten op een oplossing die soms achteraf gezien, nadat je 2 jaar op een wachtlijst gezeten hebt, ook niet weer de oplossing is. Dus een ecosysteem normaliseert, het ecosysteem zoekt voor open toegang. Maar een ecosysteem moeten we ook verrijken, want we zien natuurlijk dat voor veel mensen die met zichzelf in de knoop geraken, die het een tijd moeilijk hebben, de opportuniteiten, wat hen zou kunnen helpen, alleen maar moeilijker wordt, minder wordt. Je leeft in een soort tunnel op zoek naar die mensen die, of die oplossingen die je kunnen helpen en redden. En die tunnel die willen we opentrekken. Dat is wat je probeert te doen met ecosystemen. Er zijn een aantal andere dingen die bij ecosystemen belangrijk zijn. En kijk, wat we zien heel vaak is dat wanneer dat je vertrekt vanuit verzuiling. En je kunt zeggen, GGZ is een verzuiling, sociale domein is een verzuiling. Misschien zijn herstelacademies een zuil. Maar licht verstandelijke beperkingen is een zuil. Ouderenzorg is een zuil. Kinderen en jeugd is een zuil. En dan zien we telkens keren dat er ook mensen zijn die tussen die zuilen, tussen wal en schip vallen.
Ja.
En het ergste eigenlijk is dat naarmate dat ze het moeilijker hebben, het erger aan toe zijn, is de kans natuurlijk veel groter dat ze baat zouden hebben met verschillende hulpmiddelen uit verschillende zuilen.
Ja.
En dan krijg je minder en minder kans om goede zorg te krijgen. Dus we hebben eigenlijk...
Dus als je meer problemen hebt, meer levensgebieden, meer vastloopt, dan heb je nog, is de zorg nog moeilijker toegankelijk, zeg je.
Ja, want dat zien we heel vaak. En veel mensen hebben die ervaring wel gehad. Hè. Ze zitten dan een paar maanden op een wachtlijst voor verslavingszorg. En dan zeggen ze van, of waarschijnlijk nog omgekeerd voor depressie. En dan kom je voor de intake na een paar maanden en zeggen ze, ja, maar die verslaving van jou is toch ook een probleem. Laat dat eerst eens oplossen, vooraleer dat we daaraan beginnen. En je gaat van het krasje naar de muur, terwijl dat eigenlijk je nee zegt tegen de moeilijkste mensen.
Ja. Ja.
Dus we hebben in Nederland en op sommige plaatsen in de wereld hebben we een soort specialistische gezondheidszorg ontwikkeld die zich net niet bezighoudt met de moeilijke mensen. Dat is de wereld op zijn kop eigenlijk. Want uiteindelijk zou je specialisatie...
Of we zeggen, we hebben te weinig personeel die dat werk wil doen.
Dat te weinig personeel om dat werk te doen, heeft natuurlijk te maken met het feit dat we superspecialisatie als noodzakelijk beschouwen.
Ja.
We zijn nu zeker met ISA sterk bezig met de link tussen de GGZ en het maatschappelijke veld.
Ja.
Maar er is ook een link met lichtverstandelijke beperkingen. Er is ook een link met huisartsen. Er is ook een link met zoveel andere maatschappelijke resources. En dus we gaan de volgende 10 jaar bezig gaan met 1 van die linken. En al de rest ook weer verwaarlozen. Dus je kunt
voor het ISA, dat Integraal Zorgakkoord, wat nu is opgesteld door de politiek eigenlijk. Hè, om de zorg
door ook veel mensen
betaalbaarder te maken, maar ook breder te maken in het veld. En, sociaal domein natuurlijk, zijn een aantal natuurlijk opgaven nu gesteld.
Ja.
Waaronder ook laagdrempige steunpunten nu. Hè, waaronder herstelacademies of andere herstelinitiatieven.
Ja.
Maar goed, is het gevaar niet ook? Want wij zien ook veel mensen die op wachtlijsten staan. En de GGZ zien bij ons cursussen volgen om iets van grip te krijgen of om leven. Om dingen te leren.
Ja.
Maar dat wil niet zeggen dat ze die behandeling niet nodig hebben.
Nee, maar dat is denk ik een van de belangrijke punten natuurlijk. Hè? Op het moment Want dat is een van de discussies die nu lopen rond het andere gesprek of herstelgerichte intake. Of wat je ook voor alternatieven voor dat woord hebt. En daar wordt heel vaak gezegd van ja, we willen het opentrekken wat de mogelijkheden van mensen zijn. En dan zeg ik altijd van dat is mooi op het moment dat je het opentrekt in een ecosysteem. Want als je het opentrekt in het selecteren van twee zuilen. Ja. Jij gaat niet meer naar de specialistische GGZ. Jij kunt in een herstelacademie of in het maatschappelijk veld de oplossingen. Ja, dan ontstaat er een soort keuze die maakt dat je dus niet meer aan toekomt aan andere soort zorg. Voor een deel net gelijk dat we ook in de keuze rond mensen met een ernstige psychiatrische aandoening op een zeker moment gekozen hebben voor een niet behandelgerichte zorg. Terwijl dat eigenlijk iedereen recht heeft om op een tweede of een derde of een vierde kans te krijgen in een behandeling. Dus het is best mogelijk dat een traumabehandeling op een zeker moment niet aanslaat in je leven. Maar dat moet niet betekenen dat mensen achteraf tegen je zullen zeggen, ja, maar je hebt dat al eens geprobeerd, dat heeft geen zin voor jou. Ja. Want dat is natuurlijk niet zo. Mensen, zeker mensen die we waarvan zeggen van het is moeilijk, het zijn ernstige problemen, daar gaan we net van zeggen van ja, je krijgt maar één kans in je leven. Ja, dat is. En dan krijg je
omdat het anders misschien te duur wordt of de mogelijkheden.
Ja, maar dat is ook paradoxaal, want uiteindelijk is het nog veel duurder gelijk het nu is natuurlijk. Ja. Dit is een soort zoeken naar het omgaan met schaarse middelen. Maar dat zoeken naar het omgaan met schaarse middelen verwaarloost de moeilijkste mensen. Het is natuurlijk geen goed systeem, zorgsysteem, op het moment dat je zegt van we gaan alleen maar de mensen behandelen die vanzelf ook beter gaan. Ja. Want dan kunnen we zeggen dat er voor- en nameting goed vooruit gaat. Dan heb je gefaald als zorgsysteem. Ja. Het zorgsysteem moet eigenlijk getoetst worden op hoe gaat het om met zijn moeilijkste patiënten. Niet hoe dat gaat het om met de gemakkelijke, dagelijkse problematiek. En dat vergeten we. Hè? En dat is ook wat je krijgt op het moment dat je het zorgsysteem dus laat toetsen. Dat was een van de redenen waarom dat we een beetje voorzichtig waren met benchmarking in ROM. Hè? Op het moment dat je een zorgsysteem gaat efficiënter maken door alleen maar mensen te gaan behandelen die goede uitkomsten halen en de andere over de schutting gooit, ja. Op dat ogenblik is de voorziening die het meeste selecteert in de mensen waar dat je de meeste kans van succes mee haalt, niet een efficiënte voorziening, maar een voorziening die alleen maar discrimineert. Maar wij gaan telkens keren dit soort systemen gaan bedenken alsof dat het de oplossing is voor onze schaarste middelen. Schaarse middelen is in Nederland heel relatief natuurlijk. Uiteindelijk zien we op dit ogenblik dat we volgens de laatste statistieken ongeveer jaarlijks 9,6% van de bevolking professionele GGZ-hulp geeft. Dat is het meeste van Europa, het meeste van de wereld, het meeste van ons zonnestelsel en het meeste van het hele oude waarschijnlijk.
Dan moeten we dat goed kunnen uitgeven en goed kunnen monitoren.
Ja, je moet monitoren, maar monitoren op een ander effect. Ja. Ik bedoel, als je zegt van je hebt een goede zorg. Wat zou een goede zorg zijn in een regio? Ik denk dat het een goede zorg zou zijn in een regio op het moment dat het aantal mensen die psychisch lijden naar beneden gaat. Dat ook het aantal mensen die ernstig psychisch lijden naar beneden gaat. Dat je niet alleen maar afroomt aan de bovenkant. Dat je ook het aantal suïcides ziet verminderen in een regio.
Ja.
Dat je ziet dat veel meer mensen maatschappelijk participeren. Toch heel veel mensen die psychisch lijden willen eigenlijk wel terug aan het werk, maar het is verschrikkelijk moeilijk in Nederland om dat te doen. Dus meer mensen kunnen gaan participeren. Ja, levensverwachting verbetert. Als je ziet dat toch heel veel mensen met ernstig psychisch lijden toch een lage levensverwachting hebben, ja, dan moeten we die dingen allemaal verbeteren.
Ja, zeker.
Ja, dat zouden ambities moeten zijn van een goede GGZ. En ja, daar helpt het ons niet echt mee op het moment dat we Ja, gewoon alleen maar kijken van ik ga nu 100 mensen behandelen. En kijken als ik voor en na meet. En ik mag kiezen wie ik behandel natuurlijk. Hè, want dat is natuurlijk ook wel zo. Want ik maak mijn eigen specialisatie.
Masker of kwetsbaarheid. We hebben het net in de voorafgaande aan de opname hebben we het even uitgelegd. Hè? Masker of kwetsbaarheid. Het is een beetje gebaseerd op Truth or Dare.
Ja.
Dat is een bekende spelletje.
Altijd spannend, ja.
Ik gooi hem even jouw kant op.
Ja. Ja, er zijn een aantal dingen waar dat ik het soms wel wat moeilijk mee heb. Ik bedoel, ik ben dan langs de ene kant relatief rustig, maar langs de andere kant ook heel onrustig. Ik ben af en toe strijdend in hetgeen wat dat ik graag in beweging krijg. Ik kan daar af en toe ook heel hard in exploderen. Omdat ja, sommige van die dingen zo evident zijn, hè, dat je eigenlijk niet begrijpt waarom dat we andere dingen blijven doen. Ja. Dus dat vind ik zelf een hele uitdaging om daarin af en toe rustig te blijven. En ja, te zien dat je met een beweging bezig bent, hè, die vooral een, ja, ik noem het heel vaak een cultuurverandering beweging is. Hè, maar dat je eigenlijk niet zo heel veel kunt inscoren. Je kunt alleen maar beweging maken. Dus dat is af en toe frustrerend, omdat ondertussen natuurlijk, ja, als je je inbeeldt, een boek over de nieuwe GGZ of de goede GGZ, ja, is bijna 10 jaar oud. Ja. God, de tijd gaat snel.
Ja, gaat heel snel.
Als je echt hoopt om beweging te gaan maken, dan zie je dat veel trager gaat dan dat je had gedacht. Dat vind ik soms wat frustrerend, soms wat onbevredigend. Hè. Omdat ik echt denk dat er beweging nodig is. En dat is natuurlijk raar. Omdat voor veel mensen om ons heen, men eigenlijk denkt dat we in Nederland al lang de goede GGZ hebben. En dat we de beste GGZ hebben ter wereld ondertussen. Ja, ik denk dat dat niet het geval is. En ik denk dat we in Nederland ook heel veel mensen noodloos gehandicapt maken. En dat daar de zorg voor een deel in zit. En ik denk dat dus noodzakelijk is, dat geeft die onrust bij mij wel een beetje, noodzakelijk is om er wat aan te doen.
Maar dat is toch ook wel, ja, misschien is dat kwetsbaar, maar misschien ook wel een kracht, dat je zo verbonden voelt met het onderwerp, maar dat misschien nog weinig verandert.
Ja, maar
ook activistische, wat we, ja, dat de
volhardend ook.
Volhardend, ook ervaringsdeskundigen hadden. Ik had, ja, zo ben ik ook GGZ ingekomen. Ik dacht van ja, ik wil toch niet dat anderen ook meemaken wat ik het mee heb gemaakt, als ze dat kunnen voorkomen.
Yeah.
In dwangsituaties, in mensen weinig hoop perspectief bieden.
Yeah.
Zeggen dat iemand nooit meer van terrein zal komen omdat hij een psychose heeft en raar gedrag laat zien.
Yeah.
Wat ook al waar was. Maar het gaat erom hoe je met mensen omgaat en dat je dat wil veranderen en iets in gang zet.
Yeah.
En dat je ook die verandering dan wilt zien. Nou, is op zich wel.
Maar de soort verandering die wij proberen te realiseren is natuurlijk geen fixende verandering. Hè. Ik bedoel, het is geen eenvoudig antwoord. Hè. Het is niet op dezelfde manier als dat je een nieuw pilletje zou ontwikkelen en alle problemen zijn opgelost. Hè. Dan waren er plotseling niet meer van dit soort problemen. Ja, terwijl dat waar we veranderingen willen krijgen, is iets dat te maken heeft met het rendement van leren. Hè.
Ja.
Heel veel mensen die psychotisch zijn. Hè? Ja, het is een beetje een heel rare constatering, maar als je voor jezelf wilt leren kennen, hè? Met je kwetsbaarheid, moet je een paar keren psychotisch worden, want dat is de enige manier om jezelf te leren kennen.
Ja.
Dat is zo paradoxaal en zo onacceptabel, hè? Dat je eigenlijk zegt van ja, is dat wat dat we dan te bieden hebben?
Ja.
Maar ik denk dat we ook als we terugkijken, hè, we best zien heel vaak, hè, dat het wel wat sneller, dat leren wel wat sneller had gekund onderweg. Hè.
Ja.
Omdat heel veel van het leren niet ontstaat, omdat er zoveel escalatie en spanning in zit. zodanig dat je niet leert. Hè? Dat je alleen maar kwaad bent of dat je alleen maar in de steek gelaten voelt. En ja, dat moeten we wel uitkrijgen, denk ik. Dat is een van de redenen natuurlijk waarom dwang en drang en discussies daarom en mensenrechten zo cruciaal zijn. Ja.
Ik denk ook, je zegt dat leren, hè, dat is ook belangrijk natuurlijk in herstelacademies. Dat je een leeromgeving creëert, niet in een vorm van, we gaan je heel veel informatie geven en kijk maar wat je ervan leert. Maar door je mensen op hun eigen manier te laten deelnemen, door ervaringen te delen met elkaar. Soms wat informatie te geven over herstel of over verschillende thema's waar mensen mee te maken hebben. Hoop je dat, ja, dat mensen groeien en zich gaan ontwikkelen en weer op durven te staan en een plek innemen in de maatschappij. Hè? Zoals iedereen deelneemt, maar goed, ook voor zichzelf voelen dat ze weer deelnemen en van waarde kunnen zijn voor anderen. Ja. Ja, alleen, hoe maak je dat ook dat proces door dan? Als je, op de afdeling komt met de psychose en de hele leven staat op zijn kop of wat dan ook. Als je in aanraking komt.
Ja. Daar zit telkens keren ook de uitdaging van het systeem. Omdat we denken dat dan de afdeling de enige oplossing is. We denken dat we met de rug tegen de muur staan en geen alternatief hebben in dit soort omstandigheden. We zien in Nederland dat dwang en drang op afdelingen verschilt in factor 10 ongeveer van de ene afdeling naar de andere. Dat er in Nederland regio's zijn waar mensen haast nooit opgenomen worden. Het zijn regio's waar mensen heel vaak opgenomen worden. Afhankelijk van of dat je een ziekenhuis in de buurt hebt, word je vaker opgenomen dan wanneer dat je geen in de buurt hebt. Dus met andere woorden, we zien een praktijk waarvan we eigenlijk zouden kunnen leren. Hè? En wij denken telkens keren dat wat wij meemaken, onze situatie, we daar het best mogelijke van doen van wat er te doen is. En dat denk ik dat dat niet het geval is. En daar lijkt ook een leren van het systeem te zitten. Dat moeten we durven openstaan. Ik denk dat we daarom ook, wat we heel vaak ook noemen, dat is wat we in GEM ook doen, in ecosysteem mentale gezondheid, is dat we publieke dialogen met elkander voeren, om elkander daarop te bevragen, op al dit soort zaken, om samen met een voeten in de modder praktijk te gaan maken. En dat betekent niet dat je zegt van nooit dwang of drang, hè? Maar wel zeggen van, waarom zijn we hier terechtgekomen? Ja. Hoe is dat nu de enige oplossing die we nu nog zien? En hadden we dat ook anders kunnen doen? Nu misschien niet meer, maar een paar stappen terug. Wat waren toen onze opties? En hoe hebben we opties kwijtgespeeld onderweg? Ja.
Ik heb daar een vraag over, hè? Want wil je net zeggen over over beschikbaarheid, hè? aan zorgfaciliteiten of behandelingen. Eigenlijk is dat best raar dat dat iemands behandeling afhangt van het feit of er iets beschikbaar is in die omgeving of niet.
Ja. Nee, dat is ook zo. Er zijn ook mensen die pleiten om een deel van die beschikbaarheid van de zorg niet meer zo commercieel te bepalen, maar als een soort, je noemt het in het Engels woord, een commodity, hè? Of een commons, iets wat gewoon in onze maatschappij aanwezig is als infrastructuur, zonder meer. Hè? Net gelijk dat je eigenlijk niet moet afrekenen voor de politie. Hè? Je hebt gewoon politie in. Hè? Of je hebt een ambulance dienst enzovoorts. Dus moet je niet nadenken over, dit is gewoon publieke infrastructuur, hè? Die gewoon ter beschikking is en die niet alleen maar afgerekend moet worden op dit soort zaken. Want op dit ogenblik weten we ook dat van met dat we geld in ziekenhuis bij te steken, we de ambulante zorg verschalen. Ja. En altijd het bewijs gaan leveren dat meer bij de noodzakelijke. En zo creëer je een soort vicieuze cirkel. Ja. Ja. Terwijl in alle redelijkheid, dat bedoel je misschien zelf ook meegemaakt, ik heb jaren op gesloten afdelingen gewerkt, in alle redelijkheid, als je suïcidaal bent, is dat niet de plaats waar je tot rust komt. Hè?
Nee.
Dus denken dat dit ergens kan helpen, dan moet je al heel wanhopig zijn om te denken dat dit ergens kan helpen. Ik denk dat er echt in veel omstandigheden heel wat alternatieven zijn die veel beter zijn. Maar nogmaals, als we alleen maar dit financieren. Of wanneer dat lege bedden maken dat je je personeel niet meer kunt betalen. Ja, dat betekent dat je hem gewoon gaat volstouwen. Hè? En dan creëer je al de trauma's die erbij komen uiteindelijk.
Ja, en wat voor wat betreft zeg maar zo'n de plaats waar je dan wordt opgenomen, hè, dan mijn ervaring in ieder geval heb ik vorig jaar helaas, misschien ook niet helaas, ik heb er wel wat van meegekregen uiteindelijk. Hm. Maar wat mij vooral opviel is dat eigenlijk iedereen op dezelfde manier wordt benaderd. En ze krijgen allemaal standaard eerst de bepaalde antidepressiva. Dat wordt gemonitord met bloedonderzoek. En je moet dan activiteiten meedoen. Maar er is niet echt individueel aandacht. Het gaat allemaal... Ik zal nooit vergeten dat de opnameverpleegkundige tegen mij zei van... ze bleef er maar op hameren. Ja, je wil niet dood, hè. Je wil een ander leven. Dat bleef ze maar zeggen, omdat ze dat zo geleerd heeft. Maar dat voelde helemaal... totaal niet zo. Dat voelde echt heel anders.
Ja. Het gekke van het geval is dat voorzieningen professioneel lijken naarmate ze transparant, voorspelbaar bepaalde dingen doen. En dat is ook een paradox. Want dat betekent dat standaard oplossingen eigenlijk door het systeem wordt toegejuicht. En dat op het moment dat je die standaard oplossingen zou loslaten en echt een persoonlijke zorg zou gaan maken. Ja, op dat ogenblik lijkt het alsof dan je maar wat doet.
Ja.
Ja, en dus met andere woorden, dat je charlatans bent, dat je je geld niet waard bent. Ja, daar moeten we het over hebben met elkaar.
Ja,
want het is niet zo dat omdat je evidence-based standaard zorg geïmplementeerd heeft, zelf al is het evidence-based, hè, ja... Er is niks in een evidence-based systeem dat het beste is voor jou. Er is misschien iets goed dat het beste is voor 100 of 1000 mensen. Dat er net iets bovenuit komt drijven. En dat dat dan wetenschappelijk is. Maar dat zegt niks over jou.
Nee. Ja. Nee.
Dus er kunnen legio andere dingen zijn die voor andere mensen heel slecht zouden zijn. Die voor jou net hetgeen is wat je nodig hebt. Ja. Als we ons blijven voeden alleen maar met dit soort informatie, dan hebben we niet de kans om misschien een betere, persoonlijkere, toegankelijkere zorg te gaan creëren in dit soort infrastructuur. En ik denk zelf ook wel dat en dat is ook een beetje pijnlijk, hè, maar dat de infrastructuur die je creëert, waarin dat 10 of 20 mensen bij elkaar komen gelijk op een hikafdeling, dweep je ongeveer, of maakt het noodzakelijk om te reguleren, afspraken te gaan maken, mensen tegenover elkaar te beschermen.
Ja, ja.
En de repressie neemt toe door de context die je maakt. Ik had veel liever gehad dat in de afspraken rond een high-intensive care-afdeling men had gezegd van... high-intensive care-afdeling is de enige klinische voorziening in de regio, de enige. En je blijft er maar 2 dagen. Want heel veel van de zorg daarna is frustratiezorg. Die eerste 2 dagen ben je nu misschien nog bezig met het crisismoment.
Mm-hmm.
En tot rust te komen.
Ja.
Maar van met dat je leeft in een omgeving...
Ja.
Dat begint na de 3e dag ongeveer.
Ja, dat zei jij toch ook?
Ja.
Je bent heel snel overgeplaatst naar een andere afdeling.
Ja. Zeker. Dat heeft je ook geholpen. En voor mij, wat echt heel erg als herstelondersteunend heeft gewerkt, was het feit dat ik uitzicht had op dat ik weer andere dingen mocht gaan doen. Dat ik weer van de afdeling af mocht. Dat ik weer iets met mijn werk mocht gaan doen.
Natuurlijk. Ja.
Stukje zin geven.
Maar het is natuurlijk uitermate belangrijk dat, dat ook mensen... in hun hersteltraject dit soort zaken hebben ontwikkeld om op terug te vallen. Hè? Dat is natuurlijk een van de nadelen en soms een van de redenen waarom dat we zoveel nadruk leggen op jongeren. Hè? Want die hebben natuurlijk hun basis in hun leven nog te weinig ontwikkeld om op te kunnen terugvallen. Hè? Terwijl dat net dat opportuniteiten moet gaan geven op voorwaarde dat niet... de zorgomgeving je in een kerstlijf zet en zegt van, eerst moet je 3 maanden manden vlechten vooraleer dat je dat andere ding, wat je echt interessant vindt, doet.
Ja, precies. Ik maak even een sprongetje naar iets anders. Wij hoorden in een podcast die wij geluisterd hebben, ook onderweg hier.
In de auto? Ja, in de auto. Genoeg tijd om te...
En, ja, we hadden natuurlijk alle tijd. Hè. We waren best wel lang onderweg.
Yeah.
Maar toen had je het over de presente hulpverlener. En vond ik eigenlijk best wel een mooie, mooie uitdrukking om het zo te noemen.
Ja, zelf vind ik dat een van de allerbelangrijkste... kenmerken van een hulpverlener. Hè? Dat je, ik noem het af en toe being there. Ik weet niet of dat het die referentie... Maar ik heb ooit eens een lezing gegeven over een aantal thema's die voor mij nog wel getekend hebben hoe ik gedacht heb over hulpverlening. Een van die thema's was Escher. Hè? Ik weet niet of je die trappen weet. Wat je
zeker. Ja.
Eindeloze
trappen. Die eigenlijk symbool stonden voor... denk niet dat er iets is dat de toveroplossing is om uit het systeem te stappen. Hè? De beweging is wat je doet en niet de depressieve kant van... Je komt telkens keren op dezelfde plaats terecht. Hm. Als uitzichtloos. Maar vooral, er is geen tovermiddel daarin. Nee. Dus het beleven, daar zal het vandaan komen. Een ander thema komt van de film Be and There, die jullie misschien kennen, over Peter Sellers, die acteur van de Pink Panther. Die kennen jullie wel. Ja. Die heeft ooit eens een film gemaakt waarin dat hij... Een tuinman was bij een rijke miljardair en nooit buiten kwam. En die miljardair overlijdt dan en dat huis wordt verkocht, dus hij komt op straat terecht en gaat dan zijn weg doorheen het leven met de grootste banaliteiten die bestaan. Hè? Maar de hele wereldpolitiek wordt er haast door bepaald. eigenlijk... Wat ik daarin herken, voor een deel heeft het veel te maken met presentie en hoe je daarin kijkt. Maar dus beschikbaar zijn, present zijn, is het meest cruciale element van hulpverlening, denk ik. Niet een thema van afhankelijk worden van de hulpverlener, maar de hulpverlener die je niet in de steek laat.
Ja.
En niet jou alleen als individu, maar ook het systeem om je heen niet in de steek laat. Hè? In het goede GGZ-boek hebben we gezegd, een discussie over, naar aanleiding van een aantal ervaringsdeskundigen die daar zeiden, van toen ik de laatste keer opgenomen was. Ja. Ik denk, hè, met een beetje steun, had ik ook 2 weken bij mijn moeder kunnen gaan overlaten. Ja. En dan denk je van, waarom zitten we dan die infrastructuur van dat ziekenhuis in stand te houden? Ja, heel vaak vinden we in het ziekenhuis en in de high intensive care een patiënt te moeilijk. Ja?
Ja.
En denken we dat we allemaal dwang en drang moeten gaan doen. Terwijl dat families van diezelfde patiënt dit al 3 maanden managen met elkaar. Ja. Ja. En dan zijn de professionals niet in staat om te doen wat... Ja, burgers met elkaar doen. Hè? En dan denk ik van, dat is geen reden om te zeggen van burgers, doe je het maar zelf. Maar het is wel absurd om te constateren dat we met al onze deskundigheid en infrastructuur niet in staat zijn om burgers te ondersteunen. Niet eens dat doen we. Hè? We nemen het over en falen daar af en toe voor. Hè? Ja. Terwijl dat de tussenweg van ondersteunen, traject gaan, hè? Ja, dat is... En dat is een van de discussies die ook gaan rond, discussies die je hebt rond herstelgericht gesprek, hè, of herstelondersteunend gesprek, waarin dat je, als je erover nadenkt, hè, dit soort gesprek niet altijd al die professionals moeten hebben. Hè. Misschien ook, in mijn mening, niet altijd ervaringsdeskundigen moeten hebben. Hè. Het is een gesprek dat je moet leren voeren, hè, als een soort... opbouw van creativiteit en je uitzichtloosheid met mensen om je heen. Hè? En dus daar moet je misschien een ritueel rond zetten, maar het is wel belangrijk dat de mensen om je heen daarin een rol spelen. En ja, een van de discussies die je dan hebt, nee, op dit ogenblik in ISA zie je dat dat gesprek moet geïndiceerd worden door een huisarts. Ja, en dat dan de GGZ-verantwoordelijkheid daarin geborgd moet zijn voor de behandelverantwoordelijkheid. En dan is een van mijn uitdagende vragen is dan van, stel je hebt in dit gesprek familie.
Ja.
Ja? Of je hebt een psychiater. En het probleem is, je ziet het niet zitten. En eigenlijk wil je suïcide plegen. Je leven is uitzichtloos. Dan kun je je afvragen van, wat zijn de opties van een psychiater? Hij kan het misschien herkennen of niet herkennen. Ja. Hij kan iemand opnemen.
Ja.
Of ik kan medicatie starten die over 2 tot 8 weken werkt. Er is geen acute oplossing op dat ogenblik.
Ja.
De enige acute oplossing is deze nacht niet alleen zijn, ongeveer. Ja. Dat is waarschijnlijk de meest cruciale oplossing op dat ogenblik.
Ja.
En dan is dus de vraag van, is onze rol de psychiater die voorschrijft, of is onze rol families die op een tippen lopen, die het zelf niet meer aandurven, de cliënt die het misschien zelf niet aandurft, ondersteunen door daar misschien in dat huis op een kambed te slapen. Ja. En aanwezig te zijn voor een gesprek doorheen die nacht. Ik denk dat dat veel crucialer is. En dat moeten we dan zien ook als echte zorg. Ja. Niet als zorg die we maar bedenken omdat we geen geld hebben om een psychiater in het gesprek te krijgen. Nee, dat is veel zinvollere zorg uiteindelijk. Maar zorg waarin dat er wel een maatschappelijke verantwoordelijkheid in is om dat ook te borgen met de publieke middelen die we daarvoor leveren. En dat zijn soort bewegingen die je probeert te doen natuurlijk in die ontwikkeling. En dat is moeilijk in Nederland.
Dat is moeilijk in het zorgstelsel natuurlijk en in de manier waarop de zorg financieren.
En de manier waarop we elkander afrekenen op verantwoordelijkheden ook. Hè?
Ja.
Want uiteindelijk gaat het cruciaal over een van de thema's van herstel natuurlijk. De dignity of risk. Hè? Het feit dat je gezamenlijk risico's neemt.
Ja.
Dat je er open over communiceert, maar dat je samen wilt leren.
Ja.
Dat is de meest cruciale kant.
Samen wil leren met vallen, opstaan. Ja. Dat leert en niet wordt afgerekend als je valt. Ja. Nog één vraag, denk ik, die we kunnen stellen. De tijd gaat tikt weer snel voorbij. Interessant gesprek. Hoe vindt volgens jou, een herstelacademie zijn plek binnen die GGZ?
Ja, ik denk op dit ogenblik zie je verschillende herstelacademies hun werk krijgen. Ik heb zelf soms wat moeite met de broederstrijd die ontstaat tussen de variaties op het thema van rond herstel.
Ja. Andere herstelinitiatieven.
Ja, andere herstelinitiatieven enzovoort.
Die ook goed zijn.
Ik denk dat een herstelacademie een noodzakelijke plek heeft als een soort leerhuis. En waarin dat je de investering om te leren doet, waarin dat je ook in principe ook de reis, de tijd enzovoorts investeert om dat leren te kunnen gaan ophalen. Hè? Maar naast al dit heb je nog een hoop andere zaken, infrastructurele zaken, die te maken hebben met consumeren, respijthuizen, consumeren, ontmoetingsplekken, consumeren, bedrijfjes misschien. Die in dat ecosysteem noodzakelijk zijn. En waar dat niet altijd de mogelijkheid voor is om te gaan reizen. Omdat het dichter bij je woonplek moet zijn, nog. Dus in dat soort verschil zie ik wel een verschil in dat ecosysteem. En ik denk dat het soms zinvol is om te gaan denken van in een regio, als je zeker op het moment dat je een oplossing vindt voor het feit dat je betaalbaar kunt reizen. Hè, want dat is denk ik ook een probleem. Hè,
dat merken we ook wel in onze omgeving. Ja.
Ja. Dat uiteindelijk zelf openbaar vervoer voor de meeste mensen op een uitkering is een gewoon onmogelijke oplossing. Het is gewoon te duur.
Hè. Ja.
Om dat 2 keer per week te doen is niet te doen voor de meeste mensen. Dus daar, hè, maar daar haal je eigenlijk een soort bijscholing. En soms blijf je daar hangen omdat er ook jij meedoet aan. Zo je maakt ook een gemeenschap. Hè. Maar het is een gemeenschap dat rond leren zit. Hè. En soms wat uitdijnt naar andere gemeenschappen. Maar dan komen ze heel vaak in een infrastructuur. Hè, die veel meer te maken heeft met ja, de publieke infrastructuur die je in gemeenschappen, in wijken zou verwachten. En dan ben ik soms een beetje... Ja, hadden we nooit echt een discussie, maar bij Enik heb je soms een discussie, omdat ze nu gaan uitbreiden naar allerlei omgevingen. Zijn ze aan het uitbreiden in die publieke infrastructuur van ontmoetingsplekken? Of zijn ze aan het uitbreiden in de educatieve kant van de Herstelacademie? Ja. Ik heb nooit echt een discussie gevoerd van... Waar zit die keuze eigenlijk in? Ja. En hoe moet je het dan plaatsen? Ja, misschien zit daar een strategie in. Ik zou het niet weten. Misschien wel zit er een strategie in. Maar ik denk dat verschil wel belangrijk is.
Misschien wel als je meerdere locaties hebt. Dat je meerdere plekken hebt. Hè, waar mensen kunnen leren met elkaar.
Ja,
elkaar
maar je weet ook, tegelijkertijd...
Dichter bij iemand.
Maar als je curriculum ontwikkelt of wat dan ook...
Ja.
Dan heb je concentratie nodig.
Ja.
Op het moment dat je in wijkcentra groepen gaat gaan draaien, dat kun je nog doen vanuit de herstelacademie. Hè? Maar je kunt niet het curriculum van een herstelacademie op al die plekken gaan herhalen. Dat is gewoonweg niet te doen. Dus ja, het hoort denk ik bij het verkennen dat we doen. En ik ben eigenlijk... Ja, en dat is wel een belangrijk punt. Ook in GEM doen we dat. Hè?
Ja.
Er is zoveel te ontwikkelen dat je het eigenlijk niet vast mag leggen in een standaard op dit ogenblik. Oh, ja. Je moet leren. Je moet blijven leren. En dus alleen maar op het moment dat je het niet bevriest in een standaard, kun je blijven leren. Maar dan moet je wel uitwisselen over dat leren. Ja. En je soms ook wat kwetsbaar opstellen over dat proces. Ja. Maar ik denk dat er belangrijke ontwikkelingen zijn.
Ja, en ik denk ook vooral een kwestie is van samenwerken. En ja, misschien ook wel een beetje loslaten van bepaalde protocollen die je gewend bent. En ik denk zelf ook van ja, het is niet het een of het ander. Het is iets waar je zelf je weg in moet vinden. Het is niet van ik ga alleen dat aan. Nee, ik ga daar, zoek ik iets. En dat is ook een beetje waar dat GEM op gebaseerd is. Je pakt overal eigenlijk wat je het hardst nodig hebt op dat moment.
Maar zelf niet het hardst nodig hebben, want dat vind ik zelf al een gevaarlijke beschrijving. Want dan hunker je naar de toveroplossing. Wat de moeite waard is om in te investeren en van te willen leren.
Ja.
Dus dat is een veel neutralere manier om te doen. Dat haalt de spanning ervan af.
Ja.
Dat is een van de discussies die ik heel vaak met mensen doe. Is van, ja, maar we kunnen maar GEM doen als we de sociale kaart in kaart gebracht hebben. En dan denk ik alle initiatieven om sociale kaart in kaart te brengen hebben eigenlijk gefaald. Want een jaar later kun je opnieuw beginnen ongeveer. En het kost heel veel energie. Ja. Maar stel dat je mensen zou confronteren met dit is wat onze regio te bieden heeft.
Ja.
123 dingen. Dan is jouw keuze automatisch bepaald op basis van wat gaat nu echt voor mij het doen, dat verschil. En dat moet je net niet hebben. Je moet hebben van ik heb 10 dingen daarin.
Ja.
En ja, nu wil ik dat er wel eens in energie insteken. Misschien volgende maand daar wel eens energie insteken. Ja. Zodanig dat je open blijft kijken.
Ja.
Ja.
En exploreert en leert.
Zeker.
Ja. En dat is een heel belangrijke houding die je in dat gesprek wilt krijgen. De moeite waard om uit te proberen.
Ja, mooi.
Nou, we gaan het zeker uitproberen. er is veel in ontwikkeling. Hè. Zowel natuurlijk met herstelacademies als met andere zelfregiecentra. En natuurlijk ook de GGZ met alle initiatieven en innovatieven.
Ja.
En hartstikke bedankt voor het gesprek.
Graag gedaan.
Voor je kennis.
En dat jullie zo ver gekomen
zijn.
Ja, we hebben het met veel plezier gedaan.
Ik vond dat het moeite waard was.
Ja, zeker.
Succes. Goede reis terug, zou ik zeggen.
Dank je wel, Philippe.
Je hebt geluisterd naar Lef, Hoop en Groei. De podcast van de Herstelacademie Haarlem en Meer. Meer informatie over de Herstelacademie is te vinden op herstelacademie.org. Lef, hoop en groei wordt voor 100% gemaakt door Peers.